En met u spreken over de leer van de voorbereidingen bij de Puritijnen. En ik kan daar slechts hoofdzaken uitlichten en daar hoop ik me dan ook tot te beperken. Toen Johannes de Doper gevraagd werd wie hij was, antwoordde hij: ik ben de stem des roependen in de woestijn, maak de weg des Heren recht, gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft. Op dit getuigenis van Johannes de Doper is de leer van voorbereidingen bij de Puritijnen gebaseerd. Johannes de Doper predikte bekering en boetvaardigheid voordat hij het Lam Gods aanwees. En de Puritijnen geloofden dat dit de juiste wijze van prediken was. Twee misverstanden moeten we eerst uit de weg ruimen. Wanneer de Puritijnen spreken over voorbereidingen voor de wedergeboorte en voor de ontvangst van de goddelijke genade, zijn dat voor ons begrippen die bij ons de gedachte oproepen dat een mens zich kan voorbereiden voor de wedergeboorte of geschikt kan maken voor het geloof in Christus Jezus. Maar dat bedoelden de Puritijnen niet. We moeten, om dat enigszins te begrijpen wat zij bedoelden, ten eerste weten dat er verschil is in spreken over de wedergeboorte tussen de Puritijnen en de theologen van het vasteland van Europa. De Hollandse theologen, om daarmee te beginnen, stellen de wedergeboorte aan het begin van het genadeleven. Namelijk bij het eerste ontwaken en de overtuiging van zonde. Je zou kunnen zeggen dat zij de wedergeboorte bezien vanuit God. De Engelse theologen stellen de wedergeboorte bij het eerste geloven in Christus. En zij bezien de wedergeboorte meer vanuit de mens. Wanneer een zondaar voor het eerst gelooft, is de christen geboren. Voorbereidingen voor de wedergeboorte en voor het geloof in Jezus Christus moeten we dus in dat verband zien. Ten tweede, de Puritijnen bedoelen met het spreken over voorbereiding voor de wedergeboorte en voor het geloven in Christus niet dat de mens zich kan toebereiden of geschikt kan maken voor die genade. Integendeel. Voorbereiding betekent bij de Puritijnen juist dat een mens in zijn gevallen staat ongeschikt en onbekwaam is om Gods genade te ontvangen en in Christus te geloven. En daarom moet hij daarvoor toebereid worden. Het is een Bijbelse gedachte, als we alleen maar denken aan de oud-testamentische en nieuw-testamentische boodschap van de bekering, van de verandering van gezindheid. Zo Jezus ook predikte, bekeert u en gelooft het evangelie. De mens moet tot God wederkeren, innerlijk van gezindheid veranderen en het reddende evangelie geloven. Het is een opvatting waarvan we zouden kunnen zeggen, die voorbereidingen voor de ontvangst van de genade is een opvatting waarvan we zouden kunnen zeggen, die behoort ook tot de gereformeerde theologie. Bij de reformatoren vinden we de eerste aanzetten voor die later meer uitgebreide leer van voorbereiding van het hart voor het geloof in Jezus Christus. Bij Maarten Luther vinden we dat terug in zijn spreken over wet en evangelie. Zijn Theologia Crucis, God moet noodzakelijk door de wet eerst zijn vreemde werk doen en ons vernederen, voordat hij zijn eigenlijke werk kan doen en ons door het geloof in Christus kan rechtvaardigen. Ook Calvijn zegt nadrukkelijk dat de wet de zondaar voorbereidt op de genade. Er zijn veel uitspraken van hem, maar een bekende uitspraak is: bedenk dat tot de zaligheid de toegang niet open staat, tenzij alle trots is afgelegd en een grondige nederigheid is aangenomen. We zouden kunnen zeggen dat er een lijn loopt van Augustinus via Luther en Calvijn naar de Puritijnen en dan vooral naar de Puritijnen in de nieuw gestichte kolonies in New England. Hoe komt het dat door de Puritijnen zo specifiek aandacht is gegeven aan de leer van de voorbereidingen? Ik denk dat de eerste oorzaak gelegen is in het feit dat de Puritijnen heel sterk de noodzaak en de eis van bekering en geloof hebben gepredikt. We kunnen zeggen dat Puritijnen het niet moe werden om hun gemeente steeds voor te houden dat men zonder bekering tot God en zonder een waar geloof in Christus eeuwig verloren gaat. Zij predikten niet alleen de noodzaak van bekering en van geloof in Christus. Zij predikten dit vooral als Gods eis. God eist van ieder die het evangelie hoort dat hij of zij zich bekeert en in Christus gelooft. God eist geloof in zijn boodschap. Hij eist een breuk met de zonde en geloof in zijn Zoon. Zij beriepen zich onder andere op in Johannes 3, vers 23, waar wij lezen: en dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. En op Johannes 6, vers 29, dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Volgens hen bond Gods woord alle gewetens van degene die het woord hoorden om zich te bekeren en Christus te ontvangen als zaligmaker en koning. God zal dan ook eens de hoorders ter verantwoording roepen, en die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Die eis van bekering en van geloof is zeer versterkt onder de Puritijnen in de nieuwe kolonies in wat wij nu noemen Amerika. Zij hadden het ideaal om een kerk van ware gelovigen te stichten. En de stichters van New England besloten dan ook in 1630 dat kerklidmaatschap beperkt moest worden tot personen die verslag konden doen van een werk van Gods genade en zich openbaar verbonden tot een leven van heiliging. Het was een voorwaarde voor het kerklidmaatschap en een voorwaarde voor het participeren in de regering van de kolonie. Deze eis legde een enorme druk op de leden van de kerk. En de vraag van de mensen werd wat zij konden doen om wederom geboren te worden. En hoe zij tot het geloof in Christus konden komen. En de Puritijnen zijn daar eerlijk op ingegaan. Ze brachten adviezen en raadgevingen uit die kunnen leiden tot de wedergeboorte en tot het geloof in Jezus Christus. Ze wilden hierin het kerkvolk handreiking doen en hen pastoraal begeleiden. Die adviezen lezen we dikwijls in de werken van de Puritijnen. Daar is de vader van het Puritanisme, Perkins, mee begonnen. Hij zegt dan tot de onbekeerden: sta ernaar om uw geestelijke armoede en ellende te zien, vooral uw innerlijke verdorvenheden en uw ongeloof, uw trots en eigenliefde. Sta er verder naar een mishagen aan uzelf te hebben en door dit alles te gevoelen hoe u het bloed van Jezus nodig hebt om u te reinigen. En hij zegt verder dat de dagelijkse overdenking van deze dingen tot wedergeboorte en geloof zal leiden. Er zijn zelfs lijsten door Puritijnen gemaakt die de mensen konden ter harte nemen. De bekendste lijst schijnt te zijn de lijst van een zekere Zachary Crofton. Hij heeft een lijst opgesteld met 10 punten. Ik zal dat u voorlezen. Allereerst, zegt hij, zet u met zorg en gedurigheid en met uw geweten neer onder het woord der waarheid en het evangelie van genade. Ten tweede, bestudeer de natuur van God. Maak uzelf bekend met zijn eigenschappen, zijn heiligheid, macht, rechtvaardigheid, genade en dergelijke. Uw zielen zullen nooit van de zonden afgetrokken worden of tot de ware boetvaardigheid gedreven worden, tenzij u God vreest en hoogacht. Ten derde, zet u tot kritisch zelfonderzoek. De slechtste mensen zouden door een soort gesprek met hun eigen ziel spoedig de noodzaak van bekering onder ogen moeten zien. Wees daarom ernstig in zelfonderzoek. Ten vierde, kom losser van de wereld. Ware boetvaardigen moeten pelgrims zijn op de aarde. Ten vijfde, zie de kortheid van het leven. Hopen op een lang leven en het denken dat er tijd genoeg is voor berouw helpen menige ziel naar de hel. Ten zesde, verwacht met ernst de dag van het oordeel. Ten zevende, grijp met ernst de mogelijkheid aan van Gods aangeboden vergiffenis. Het is een zeker te verkrijgen zegen, indien ze gezocht wordt met een nederig hart. Ten achtste, laat je hart doordrenkt zijn van het bloed van Christus. Mediteer iedere dag over Golgotha. Ten negende, haast zal de bekering bevorderen. Stel niet uit, want hoe langer je uitstelt om te breken met het kwaad, hoe zwaarder het wordt ervan te scheiden. Ten tiende, smeek om berouw en ontferming, om die te ontvangen uit de handen van God. En dan besluit hij met te zeggen, vraag God deze middelen te zegenen. Zo zal uw stenen hart worden weggenomen en u zult een vlezen hart ontvangen. U zult de genade van de bekering en het geloof in Christus ontvangen. De onderliggende theologie van al deze opwekkingen en vermaningen, waarvan de preken van de Puritijnen vol zijn, zijn gelegen in enkele belangrijke zaken. Allereerst, de Puritijnen geloofden in de menselijke verantwoordelijkheid. Naast de soevereiniteit van God handhaafden zij de verantwoordelijkheid van de mens. Zondaren kunnen hun hart niet veranderen, maar wel de middelen der genade waarnemen die God gebruikt om harten te veranderen. En een bekende uitdrukking is, en ik vind het een mooi gezegde, zij kunnen de wind van de geest niet laten waaien, maar ze kunnen wel de zeilen hijsen. Ten tweede, de Puritijnen geloofden in het primaatschap van het intellect. Zij geloofden dat de mens als een redelijk schepsel aanspreekbaar is. Zij geloofden voort dat alle genade door het verstand het hart binnenkomt. De enige weg tot het hart is voor de Puritein het hoofd. God beweegt mensen niet door geweld, maar spreekt hen door zijn woord aan als mensen met verstand en reden. En ze wijzen er dan op dat God in de Bijbel dreigt en nodigt en bidt, zelfs met mensen in discussie gaat en hen zoekt te bewegen zich te bekeren en in Christus te geloven. Cotton Mather, de zoon van de bekende John Cotton, zegt, wanneer de geest van God ons bekeert, handelt hij niet met ons als met stokken en stenen, die geen reden bezitten. Hij handelt met ons als mensen en trekt ons met mensenkoorden, met menselijke redeneringen. Ten derde, zij geloofden dat de gevallen mens een geweten heeft, dat spreekt van kwaad en goed. Zij zochten in hun prediking dan ook vooral het geweten te raken. Zij geloofden dat God in ieder mens zijn rechtbank heeft opgericht. En zij geloofden ook dat de Heilige Geest door middel van het geweten de zielen van mensen bewerkt. En vooral overtuigd van zonde en van overtreding. En daarom moet het woord in het geweten snijden, wil het de hoorders werkelijk goed doen. In de toepassing van het woord moet de dienaar trachten het geweten te raken, zodat mensen oog in oog met God komen te staan. Ze noemden dit de weg om harten van mensen te raken. Ten derde, daarbij komt dat zij geloofden in de verheven belangrijkheid van de prediking. De Heilige Geest heeft zich verbonden aan de prediking. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is uit het woord Gods. Van het woord was hun verwachting. En daarom die vele opwekkingen aan toekomstige dienaren en aan de dienaren om het woord te bestuderen, het getrouw te verkondigen, niets meer en niets minder, en het daarvan te verwachten. De Puritijnen geloofden dan ook sterk dat de Geest door het woord werkte. Het deed Thomas Watson zeggen: dienaren kloppen op de deur van het hart van de mensen. En dan komt de Geest met een sleutel en opent de deur. Vanuit dit gegeven richtten zij zich in de prediking sterk op het verstand en op het geweten. Enkelen denken anders. Amesius richt zich meer op de wil, maar de hoofdstroom richt zich op het verstand en op het geweten van de zondaar. Zij weten wel dat God het verstand van de zondaar moet verlichten en dat God het geweten moet wakker schudden, maar ze wekken de mensen op met argumenten om hun verstand te gebruiken en te luisteren naar de stem van hun geweten, om de Geest niet te bedroeven, niet tegen te staan. En ze zoeken vooral op die manier duidelijk te maken hoe onmisbaar de bekering tot God is en het geloof in Jezus Christus is. Een ander belangrijk aspect van de leer van de voorbereiding bij de Puritijnen is dat de Puritijnen de bekering zagen als een proces waarin de ziel toebereid wordt voor Christus en toebereid wordt voor heiligmaking en toebereid wordt voor de hemel. Iedere gelovige kende daarom geestelijke ervaringen. Ervaringen van een voorbereidend werk die hem voorbereid hebben voor het geloof in Christus, die hem voorbereid hebben voor de heiligmaking des levens en die hem voorbereid hebben voor de hemel. Maar wat betreft de voorbereidingen voor de wedergeboorte en het geloof in Christus, stellen zij dat er een weg te gaan is die tot Christus en de rust van de ziel leidt. Het was de weg van de overtuiging van zonde, van sterven aan de wedderwerken en van de vernedering des harten. Zij kenden deze zaken persoonlijk. En dat merk je aan hun prediking, dat ze daar persoonlijk kennis aan hadden. En zij zochten met die persoonlijke ervaringen van overtuigingen, van vernederingen, van toevlucht nemen tot Jezus, hun hoorders te helpen om de weg tot Christus te vinden. Vandaar de grote aandacht voor de ervaring op de bekeringsweg. De nadruk lag daarbij op het innerlijke werk van de Heilige Geest. De Puritijnse religie was een religie van ervaring. Er was onder de Puritijnen wel verschil van gedachten over de diverse stadia van voorbereiding van de ziel voor de geloofsgemeenschap met Christus. William Perkins onderscheidde 8 stadia in het proces van de wedergeboorte. Het eerste, het horen van het woord. En dan werkt hij dat wel verder uit. Al de punten werkt hij verder uit. Ik noem de hoofdzaken. Het eerste, het horen van het woord. Het tweede, acht geven op de eisen van de wet. Het derde, het bedenken van de persoonlijke zonden. Ten vierde, het ondergaan van wettische verschrikkingen. Ten vijfde, het overdenken van de beloften van het evangelie. Ten zesde, het gelovig omhelzen van deze beloften. Ten zevende, het beleven van evangelische droefheid over de zonde. En ten achtste, het leven in een nieuwe gehoorzaamheid. De bekende Puritijnen uit New England, Thomas Hooker en Thomas Shepard, om die twee bekendste maar te noemen, gingen daarin echter veel verder. Zij hebben als het ware een traject uitgestippeld dat de zondaar moest bewandelen om bij Christus uit te komen. Zij eisten dat iedere zondaar een bepaalde mate van vernedering en zielsverbrijzeling moest bezitten voordat hij door het geloof met Christus kon worden verbonden. Thomas Hooker leerde zelfs, met alle grote achting die we voor die man kunnen hebben, Thomas Hooker leerde zelfs dat men bereid moest zijn om door God verdoemd te worden. Zo diep moest de vernedering des harten gaan. Deze opvattingen werden door anderen, zoals bijvoorbeeld door de bekende John Cotton en door zijn zoon Cotton Mater en Giles Firmin en Richard Sibbes en anderen, bestreden. Zij vonden dat Hooker en Shepard niet genoeg rekening hielden met de verschillende wegen waarlangs de Heere mensen tot Christus brengt. Het heeft zelfs geleid tot verbanning van sommige kolonisten en van voorgangers, bijna ook tot de verbanning van Cotton Mather. En we denken dan aan de bekende strubbelingen rondom een zekere Anne Hutchison, die samen met John Wheelwright en John Cotton de mensen van de voorbereidingsleer beschuldigden dat zij een werkverbond leerden. Er waren dus uitersten, maar in het algemeen spraken de Puritijnen over een werk der wet dat gewoonlijk voorafgaat aan het geloof in het evangelie. De overtuiging van zonde, het werk der wet, heeft wel een evangelisch gebruik en een evangelisch doel. Het doel is om tot Christus te brengen. Maar allen stelden dat een voorbereidend werk, langer of korter, bestaande in overtuiging van zonde en vernedering van het hart, aan het geloof in Christus voorafgaat. De Puritijnen beschouwden de vereniging met Christus als de daadwerkelijke, zaligmakende genade van Gods geest. De wedergeboorte viel samen met het eerste geloven in Christus. Al het andere werk is slechts algemeen en voorbereidend werk. Het waren geen vruchten van genade. Ook de verworpenen konden deze zaken bezitten. De algemene werkingen van Gods geest gingen wel dikwijls aan de zaligmakende werking vooraf. Het voorbereidend werk moest daarom bekroond worden met de geloofsvereniging met Christus. Zo dachten zij over voorbereidingen. De vraag is nu, na deze korte uiteenzetting, wat heeft dit ons te zeggen en wat kunnen wij van hen leren? Ik wil de belangrijkste les eruit lichten. Ik denk dat de belangrijkste zaak die wij van hen kunnen leren is dat zekere voorbereidingen voor de geloofsvereniging met Christus noodzakelijk zijn. De zondaar is van nature ongeschikt, onbekwaam en onwillig om zich met Christus te verenigen. Er zijn zoveel obstakels in een mensenhart die zich verzetten tegen de kennis van Christus. Er is zoveel aangeboren werk heiligheid en zoveel afkeer van de vernedering des harten en het zalig worden uit genade. Er is ook zoveel onkunde omtrent de weg der zaligheid die in Christus is ontsloten. De Puritijnen zeggen met Johannes de Doper dat er bergen van hoogmoed vernederd moeten worden. Maar er zijn ook diepe dalen van onkunde, van moedeloosheid, van zwaarmoedigheid, van te grote gedachten over de zonden die gevuld moeten worden. En zo zagen ze dus het werk van Johannes de Doper. En ik denk dat dat tweezijdige van dat werk belangrijk is voor de dienaar. Je moet niet alleen bergen vernederen, maar ook diepe heuvelen, diepe dalen vullen. En een woord der tijd met de vermoeide van hart spreken. Wat we van hen leren is dat de mens overtuigd moet worden dat hij een zaligmaker nodig heeft. Niemand zal tot Christus komen om door hem gered te worden, tenzij hij weet van welk kwaad en welke ellende hij redding nodig heeft. Er is een oorzaak waarom mensen Jezus begeren en zoeken. En daarom gaat de kennis van ellende vergezeld met het geloven in Christus. Want het is tenslotte toch een gebetene die op de koperen slang ziet. En het is tenslotte toch een goddeloze die door het geloof gerechtvaardigd wordt. Dit onderscheidt de bijbelse en gereformeerde prediking van de boodschap van de moderne evangelist. Want die roept alleen op tot geloof en dringt aan om Christus te omhelzen, zonder boetvaardigheid, zonder vernedering des harten en zonder levensheiliging. De gereformeerde prediking onderscheidt zich dan ook van het opgedrongen beslissingsgeloof. Dat stelt: Jezus is voor je gestorven. God heeft je lief. Dat moet je geloven en aannemen. Voorbereidingen voor het geloof in Christus onderscheidt de prediking ook van een prediking die alleen de aandacht vestigt op discipelschap, op navolging van Jezus, op heiliging van leven en op getuigen. De verhouding tot de naaste en de roeping in de wereld staat daar vooraan. En niet meer de vraag: mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? In dat soort prediking gaat men toch voorbij aan de kern van de menselijke nood. En dat is dat hij een schuldig zondaar is voor God. En dat hij wederkeer tot God en geloof in Christus nodig heeft. De Puritijnen hebben dit begrepen. De zondaar heeft allereerst van noden. Wat ook onze catechisme zegt: dat ik weet hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. De vraag is nu: hoe gaan we daarmee om? Met die noodzakelijke voorbereidingen tot het geloof in Christus. Doen we dat op de juiste wijze? Wanneer we er steeds op hameren dat men aan zijn zonden en ellenden ontdekt moet worden. Door steeds te herhalen dat het eerste stuk de kennis der ellende is. De hoorders voor te houden hoe diep wij in Adam gevallen zijn. Hoe geestelijk dood we zijn. Hoe onmachtig om ons te bekeren en te geloven. Door steeds te zeggen dat er een godswonder nodig is. En hoe eenzijdig het genadewerk er is. En dat er plaats gemaakt moet worden voor Jezus. En hoe velen dit overslaan. En zich bedriegen voor de eeuwigheid. En met een gestolen Jezus eeuwig verloren gaan. Dat is allemaal waar. En het is heel goed om dat te weten. En wie dat vooral goed weten moet, dat is de prediker. Maar worden mensen daardoor overtuigd van hun zonden en ellenden? Gevoelen zij daardoor hun behoefte aan Christus? Ze zullen zeggen, dat hebben we al zoveel gehoord. Ze worden er niet meer koud of heet van. Hoe moet het dan? Ik heb gezegd dat de prediker dat goed moet weten. Dat er een godswonder moet gebeuren. Dat een zonder overtuiging nodig heeft. Dat het werk Gods eenzijdig is. En dat velen zich bedriegen. En hoe moet hij daar dan mee handelen? De prediking van de ellende mag geen koude beschrijving worden van een bepaalde stand van zaken. En dat is het maar al te zeer. Maar moet werken als een appel om de slapende wakker te schudden. Zodat zondaren het gevaar zullen zien waaraan hun ziel blootstaat, zolang zij buiten Christus zijn. Het is goed om onszelf de vraag te stellen, hoe worden mensen overtuigd van zonde? Dat wil je toch weten als dienaar? Hoe doet God dat? Hoe worden mensen schuldenaar voor God? Waarvan bedient zich de Heilige Geest om zondaren te overtuigen van hun zonde? En Paulus zegt, door de wet is de kennis der zonde. Daarom moeten wij onze hoorders confronteren met de eis van Gods wet. Dat deden de Puriteinen met grote ernst en nadruk om met McShane te spreken. Zij deden de mensen gevoelen wat eisen Gods heiligheid deed. Zij maakten dit concreet. Dikwijls noemen zij de zonde met name. Niet alleen de in het oog lopende zonden van geldgierigheid, zonden van overspel en hoererij en diefstal, maar ook de zonde van laster, achterklap, hoogmoed, geldgierigheid, pronkzucht, tirannie in huwelijk en in gezin. En vergeet vooral niet de grote aandacht voor de zonde van de nalatigheid. Maar hun spits was toch gericht op de zonde van de onbekeerlijkheid en van het ongeloof. En daarom confronteerden de Puriteinen hun hoorders voortdurend met de eis van bekering en geloof. God eist dat we onze kwade weg verlaten en geloven in het reddend evangelie van zijn Zoon. En God zal ons verdoemen als we ons niet bekeren en niet geloven. Zij tonen ook aan dat onwil, liefde tot de zonde ten grondslag ligt aan de onbekeerlijkheid en aan het ongeloof. Ik denk dat we ook hier van hen kunnen leren. Onze hoorders, tenminste de hoorders die ik ook nu nog wel ontmoet, hebben zich in grote massa veilig teruggetrokken in het bastion van hun onmacht. Ik kan mij niet bekeren, dus hoef ik mij ook niet te bekeren. Ik ben onbekeerd, dus hoef ik ook niet te geloven. Ik ben dood in zonden en misdaden, dus hoef ik ook geen pogingen te doen om wedergeboren en bekeerd te worden. Wat is het nodig Dat we onze mensen laten zien dat ze geen slachtoffer zijn, maar dat ze onwillige, schuldige zondaren zijn. Om dat te benadrukken, gebruikten de Puritijnen de welgemeendheid van God in de verkondiging van het evangelie. En dat bracht met zich mee de heilige ernst van het evangelie. Zij lieten als het ware de mensen zien wat zij verwierpen, wat zij naast zich neerlegden en wat daarvan de consequenties zouden zijn. Tyrus en Sidon zal het verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. Ik denk dat we ook hier lessen kunnen leren van de Puritijnen. Om zondaren de spiegel van de wet voor te houden. Om Gods toorn over de zonde te prediken die we van nature onderworpen zijn. Om hen verantwoordelijk te stellen en van hen bekering en geloof te eisen. Om hen te laten zien, hoewel menend God tot hen nadert. En welke genade zij verwerpen. En wat dat een zich mee zal brengen. De Puritijnen trachten zondaren vooral tot Christus te leiden. En ze deden dat door Christus te prediken. Als een volkomen, een gewillige en een gepaste zaligmaker van verloren zondaren. Niet alleen de noodzaak van Christus predikten zij, maar ze predikten een Christus die beschikbaar was. En zichzelf in de nodigingen van het evangelie en in de beloften van het evangelie als een zaligmaker zondaren aanbiedt. Een Christus die bekwaam en ook bereid is om al hun noden te lenigen. Er is van de Puritijnen gezegd, en ik vond dat een mooi gezegde, dat de Puritijnen niet alleen mensen tot Christus zochten te brengen, en daarom hun harten en geweten zochten te doordringen van de noodzaak van het geloof in Christus. Dat is een belangrijke zaak. En dat deden ze dan ook. Maar ze deden nog meer. Deze onderzoeker zegt, maar veel meer nog brachten zij Christus tot de zondaar en stelden hem aan de zondaar voor in zijn algenoegzaamheid en in zijn gewilligheid. En dan hoopten ze dat vanuit die twee dingen de ontmoeting met Jezus werkelijkheid zou worden. Zij konden met Paulus zeggen, mijn kinderkens, die ik wederom arbeidde te baren, totdat Christus een gestalte in u krijgen. Tot slot, enkele dingen. De leer van de voorbereiding heeft ook gevaren en schaduwkanten. Die kan ontsporen. En het is ook gebeurd. Sommigen stelden bepaalde eisen aan de voorbereiding. Ik noemde reeds Thomas Hooker en Thomas Shepherd. Zij spraken over bepaalde stadia die ieder zondaar moest doorlopen voordat hij in Christus kon geloven. Zij spraken over overtuiging van zonde door de wet. Daarna verbrijzeling van het hart. Daarna gevoel van de zondigheid van het bestaan. Ten slotte vernedering des harten voor God, die gekenmerkt wordt niet alleen door het billijken van de straf, maar bestaat in een bereidheid om verdoemd te worden. Deze stadia, en dan ook in deze volgorde, eisten zij van ieder zondaar om tot Christus gebracht te worden. Het bracht veel strijd en duisternis in harten van mensen. Ja, het bracht zelfs mensen tot wanhoop. Zij konden die maat van vernedering die Hooker vooral eiste niet opbrengen. De bekende Thomas Goodwin was een van degenen die door het standpunt van Hooker tot aan de rand van de wanhoop is gebracht. Hij spreekt daar ook over. Hij zegt, nooit was men diep genoeg vernederd. Hij verklaarde tenslotte, en hij doet dat wel heel mooi, vind ik. Hij zegt, wij werden door hen lang onder het water van Johannes de Doper gehouden, om ons steeds dieper te verootmoedigen vanwege onze zonde. En het was nooit diep genoeg. Anderen echter begonnen over voorbereiding te spreken als een noodzakelijke geschiktheid om Christus te ontvangen. En zij stuurden de mensen de weg van de verbeteringen op. Het slot was dat veel hoorders zichzelf de vraag stelden, ben ik wel diep genoeg vernederd? Ben ik wel geschikt voor Jezus? Mag ik het evangelie wel geloven? En mag ik wel tot Christus komen? Cotton Mather. Ja, de Puritijnen spelen graag met woorden. Zegt het mooi op zijn eigen manier. Hij zegt, zoals Jezus tussen twee moordenaars was gekruisigd, zo is de leer van vrije genade heden gekruisigd tussen eisen en geschiktheden. Zo kan de leer van de voorbereiding dus ontaarden als het voorwaarden worden en geschiktheden worden voor de ontvangst van de genade en veel schade berokkenen aan verontruste zielen. Helaas gebeurt dit ook vandaag. We lezen allemaal de goede krant natuurlijk. Reformatorisch Dagblad. En dan valt mij op van de samenkomsten dat de een zich boven de ander uitput om nog dieper te zeggen hoe groot zondaar we zijn. Dat je echt naar de hel moet kunnen gaan. Het gebeurt helaas dus ook vandaag. Als een bepaalde mate en diepte van ellendekennis en een bepaald traject van iedere zondaar geëist wordt, die tot Christus wil komen, wordt de mens teruggeworpen op zichzelf. Wat zijn we de balans kwijt? Tegenover het ene uiterste, geloof dat Jezus voor je is gestorven, dat God je lief heeft, meer is niet nodig. Staat het andere uiterste, je mag de belofte van het evangelie pas geloven en pas tot Christus komen, indien je een bepaalde diepte van ontdekking hebt gekend en een traject van overtuiging en vernedering des harten hebt doorlopen. Het toebereidend en het plaatsmakend werk is dan tot een voorwaarde. En dat niet alleen, maar ook tot een vertrouwensgrond geworden. En het creëert hypocrieten, geveinsden. Het evangelie wordt daardoor in zijn vrijheid verdonkerd. En de werkelijk arme en over zijn zonde bedroefde en verslagen mens weet haast niet tot Christus te komen. Dat is niet het doel van de leer van de voorbereidingen. Wat is het doel dan? Het doel is de zondaar te overtuigen van zijn zonde en ellende. Door de ervaring te brengen dat hij voor God schuldig staat. Hem onder ogen te brengen en te doen ervaren dat hij zichzelf niet kan verlossen. En vooral de ziel behoeftig te maken naar Christus. En dat behoeftig maken aan Christus. De Puritijnen, de meest betrouwbare, zeggen ons dat dat maar bestaat in een gewillig worden om op de nederige voorwaarden van het evangelie zalig te worden. Daar is alle voorbereiding op gericht. Een mens gewillig te maken om armschuldig, onwaardig tot Christus te gaan. Die ziel is waarlijk toebereid die met top lady zegt, nothing in my hands I bring, simply to thy cross I cling. Naked, come to thee for dress. Helpless, come to thee for grace. Fall, I to the fountain fly. Wash me, Savior, or I die.